أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allereerst gaat mijn dank uit naar Allah subhanahu wa ta'ala, die deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt. Vervolgens gaat mijn dank uit aan de organisatie dat ze me hebben uitgenodigd om hier een woordje te kunnen houden. Geachte broeders en zusters, ik ben hier vandaag gekomen om een kort woordje te houden in deze reeks die vandaag voor jullie voorgedragen zullen worden, met als thema: wat is jullie eindbestemming? En een eindbestemming, beste broeders en zusters, voordat je daar terechtkomt, is het altijd nodig dat je je voorbereidt op die eindbestemming. Hetzelfde geldt voor iemand die bijvoorbeeld op vakantie gaat naar een verre oord. Hij zorgt ervoor dat hij voldoende proviant meeneemt, dat hij zijn koffers inpakt, genoeg geld heeft om van zijn vakantie te kunnen genieten. Hij bereidt zich erop voor. Maar het verschil, beste broeders en zusters, met die eindbestemming en de eindbestemming waarop gedoeld wordt deze dag vandaag tijdens de lezingen, is het feit dat de eindbestemming waar wij het over gaan hebben een eindbestemming is die geen terugkeer kent. Je zult daar voor altijd verblijven. Nou, ik ben aangesteld om als eerste deze reeks te openen en het te hebben over de voorbereiding op die eindbestemming. Dus ik zal mijn lezing beperken slechts tot datgene wat zich hier in het wereldse leven bevindt. Beste broeders en zusters, iedereen, moslim of geen moslim, is op zoek naar een gelukkig leven. Iedereen wil gelukkig leven. Mensen hebben daar in de loop der geschiedenis hun eigen theorieën voor bedacht. Hoe kun je gelukkig worden? De een heeft zijn geluk gevonden in meditatie. En die heeft zich als doel gesteld: als ik voldoende mediteer, zal ik uiteindelijk reïncarneren, een nieuw leven krijgen als een edel dier, of als een mens met een hoge status, of ik zal het ongelimiteerde bereiken. Iets, een plek waar alles mogelijk is en waar alles kan, en waar ik niet beperkt ben met datgene waar ik op dit moment mee beperkt ben. Een soort van paradijs. Anderen zeggen weer: wij leven hier, wij zijn hier voor een God. Die God heeft ons geschapen. Hij heeft ons liefde gegeven. En alle liefde die Hij ons gegeven heeft, zullen wij uiteindelijk terugkrijgen van Hem. En alle zonden die wij doen, worden ons vergeven. Dus die mensen, zondig of niet, zijn altijd gelukkig. Ze weten: als ik zondig, word toch vergeven. Ze hebben hun geluk in dat geloof gevonden. Andere mensen vinden hun geluk door het inzamelen en verzamelen van geld en het oppotten van geld en zich rijk te voelen. Anderen maken hun leven gelukkiger met muziek, met gezang, met kunst, met tijdverdrijf en allerlei andere onnodige zaken. De een springt van relatie op relatie. De andere heeft het graag met bezittingen om zijn geluk zo op die manier uiteindelijk te volbrengen. Maar iedereen van al die groepen die ik zo net genoemd heb, iedereen die niet het ware geloof aanhangt, komt bedrogen uit. Want het ware geluk, beste broeders en zusters, voor dit leven en het leven in het hiernamaals, is alleen te vinden in de islam. Want ik zal je een geheim verklappen. Als zou je iemand vragen die geen moslim is en die wellicht rijk is, En als je naar hem zou kijken, zou je denken, hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Als je hem zou vragen, beste meneer, beste mevrouw, bent u werkelijk gelukkig? En als deze mensen oprecht zijn, zullen zij antwoorden, nee. Ik mis nog iets. Ik mis iets in mijn leven, maar ik kan het maar geen invulling geven. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, ik weet niet wat het is. Maar ik mis het. En als wij dan in onze eigen kringen kijken. In onze eigen kringen, rondom de oprechte moslims. Al leven die van een paar honderd euro's per maand. Als je hem vraagt, ken jij ware geluk? Dan zegt hij ja. Waar vind jij die geluk dan? Hij zegt dan, ik vind die geluk in de islam. Hoe komt dat, broeders en zusters? Ieder mens is geboren met een natuurlijke aanleg. Geboren met een fitra. En deze fitra van ons stelt ons van tijd tot tijd vragen. Wat doe je hier op aarde eigenlijk? Wie heeft jou gemaakt? Wie heeft jou hier neergezet? Wat moet je doen? Wat moet je bereiken? En iemand die een paleis als huis heeft, tientallen auto's en ontzettend rijk is, zit met diezelfde vragen. En zijn geweten knaagt aan hem. En hij begint te denken, ben ik hier gezet alleen maar om bezittingen te vergaren? Ben ik hier op aarde gezet om rijker te worden? Wat dan als ik doodga? Aan wie laat ik het allemaal achter? Gaan andere mensen met mijn bezittingen er vandoor? Heb ik het dan allemaal voor niks gedaan? Het geeft geen bevrediging. Maar iemand die de Koran leest en in Allah subhanahu wa ta'ala gelooft, die heeft rust gevonden. Die weet waarom hij hier op aarde gezet is. Die weet wat zijn doel is. Die weet waar hij naartoe gaat. Die weet hoe hij ontstaan is. Die weet waar hij vandaan komt. Al die gewetensvragen, beste broeders en zusters, worden beantwoord in de islam. En dat geeft een persoon gemoedsrust. Dat geeft een persoon die geluk in zijn leven. Hij weet het. Hij heeft een doel. Iemand die alles zit te doen en van relatie op relatie springt, die weet niet waar hij mee bezig is. Binnen de kortste keren loopt die persoon een geslachtsziekte op. Of binnen de kortste keren neemt iemand wraak op hem. Het ergste kan jou overkomen. Maar iemand die gemoedsrust kent en een doel voor het leven heeft, die is rustig. En die weet waar hij op afstevend. Want als jij niet weet wat jouw eindbestemming is, dan ben je verdwaald. Dan weet je niet waar je mee bezig bent. Ik zal de komende minuten even die antwoorden geven. Die antwoorden die onze fitra ontstelt. En dat doe ik met name ook, want onder de moslims zijn die antwoorden al bekend. Maar ik doe het met name om de niet-moslims, wie deze boodschap bereikt, die antwoorden te geven. Allah zegt, subhanahu wa ta'ala, in de Koran, het woord van ons schepper. Allah subhanahu wa ta'ala spreekt middels de Koran tot de mensen. En hij heeft ons allemaal geschapen. En hij heeft de reden van ons bestaan te kennen gegeven. En hij had op een gegeven moment de wens om een mens op aarde te plaatsen. En een mens te gaan scheppen. Toen hij deze wens bekend maakte aan de engelen die bij hem waren, toen zeiden de engelen tegen hem, ja Allah, waarom zou u toch mensen op aarde moeten plaatsen die allemaal bloed gaan vergieten, terwijl wij alles doen wat u zegt en wij prijzen uw glorie en wij noemen uw naam zoals u dat toekomt, maar als u een andere schepsel op aarde plaatst, zullen ze dat niet doen. Ze zullen bloed vergieten, ze zullen elkaar afmaken, ze zullen u vergeten. Maar Allah zei aan het eind van hun relaas, zei hij tegen hun, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ik weet wat jullie niet weten. Allah subhanahu wa ta'ala had een bepaalde wijsheid bij zich, die hij op dat moment nog niet prijs gaf. Maar de mufassirin hebben over deze ayah gezegd dat het mooie van de schepping van de mens is en datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt, de reden is geweest om de mensen te scheppen. Namelijk dat Allah op aarde gedacht wordt. Dat zijn naam genoemd wordt. Dat de profeten komen die de tawhid verspreiden van Allah subhanahu wa ta'ala. De mensen die vervolgens Allah subhanahu wa ta'ala zullen aanbidden. De aanwezigheid van geleerden en vrome mensen. Al deze ni'ma's, al deze gunsten brengen Allah subhanahu wa ta'ala tevredenheid. En dat is volgens de mufassirin de reden waarom de mens bestaan is. Allah zegt in de Koran: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. En toen jouw Heer tot de engelen zei: voorwaar, ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen. Toen zeiden de engelen dus: maar wij prijzen u en wij eren u en wij dienen u. En dan gaat u iemand plaatsen op aarde die bloed vergiet. Vervolgens zei Allah: voorwaar, ik weet wat jullie niet weten. Ook heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons het doel van het leven gegeven. Hij zegt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de djinn en de mens geschapen slechts om mij te aanbidden. Het is datgene wat hem tevreden stelt. En onze oorsprong, waar komen wij vandaan, beste broeders en zusters? Waar zijn wij van gemaakt? Ook dat staat in de Koran. Op meerdere plekken. En ik heb even gewoon alleen twee ayahs uitgekozen uit de Koran. En hij zegt, Allah subhanahu wa ta'ala, surah Ali Imran: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Voorwaar, de gelijkenis van de schepping van Isa alayhi salam is bij Allah als de gelijkenis van Adam alayhi salam. Hij schiep hem uit aarde. Deze vers was geopenbaard als antwoord op de christenen. Die zeiden dat Isa geen mens was. En Allah heeft dat weerlegd en hij openbaarde deze vers en hij zei: de schepping van Isa alayhi salam is net als de schepping van Adam. Ik heb hem uit klei geschapen. Dus Isa alayhi salam is gewoon een mens. Ook zegt Allah in Surah Al-A'raf: Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. En voorzeker, wij hebben jullie geschapen, vervolgens hebben wij jullie vorm gegeven. Dus dat wat betreft waar wij vandaan komen, het doel van ons leven en waarom wij geschapen zijn. Hoe zijn wij ontstaan? Nadat Allah subhanahu wa ta'ala de mens uit klei heeft geschapen. Hoe ontstaan wij vervolgens? Ook dat heeft Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran duidelijk gemaakt. In Surat al-Mu'minun. Hij zegt, tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. En voorzeker, wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen. Vervolgens maakten wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Met andere woorden, een bevruchting in een baarmoeder. Vervolgens schiepen wij de druppel tot een bloedklonter. Toen vormden wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, van botten, die wij vervolgens met vlees bekleden. Later scheppen wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de beste der scheppers. Dus zelfs het hele proces van het ontstaan van de mens is 1430 jaar geleden in de Koran beschreven. En de wetenschap heeft dat 10, 20 jaar geleden pas ontdekt. Maar dat stond al eeuwenlang in de Koran. Dit zou een oprecht persoon toe moeten zetten van: deze woorden kunnen niet van een mens komen. Een mens had dit nooit kunnen weten 1430 jaar geleden. De enige die dit kan zeggen met zekerheid is degene die de mens geschapen heeft. En dat klopt ook. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dit in de Koran. En de Koran is het woord van Allah. Onze eindbestemming. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen met z'n allen? Ook dat beantwoordt Allah meteen na deze verse. Hij zegt: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Vervolgens zullen jullie daarna zeker sterven. Daarna zullen jullie op de dag der opstanding worden opgewekt. Dus kennelijk stevenen wij af naar een dag waarop wij allemaal weer uit onze graven worden opgewekt. En een dag waarop wij allemaal worden ondervraagd voor datgene wat wij hier in het wereldse leven gedaan hebben. Stel je voor dat iedereen weg zou komen met datgene wat hij gedaan heeft. Alle onrecht die hij gedaan zou hebben. En er is niemand die hem ter verantwoording roept. Is dit niet onrechtvaardig? Zal dit niet aan jou knagen? Zou je niet bij jezelf denken, is er niet iemand boven die persoon die hem kan berechten? Jazeker, die persoon is er. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die onrechtpleger ook geschapen heeft. Hij zal hem ter verantwoording roepen. En iemand die dit weet. Iemand die onrecht is aangedaan, maar hij is machteloos. En hij weet, op een dag komt er een opperrechter. Allah subhanahu wa ta'ala, die jou zal berechten. Dat geeft jou rust. En de essentie van mijn verhaal vandaag zal ook zijn. Dat degene die met rust leeft. En een rustige gemoed heeft. En vrede heeft met zijn geweten, een rustig en gelukkig leven zal leiden. Dat betekent niet dat je alles moet pikken wat jou overkomt. Nee, tuurlijk niet. Er zijn middelen die je kunt gebruiken, zoals dua. Om datgene wat jou is overkomen recht te zetten. Maar weet dat als er iets gebeurt, middels jouw dua of niet, dat alles gebeurt met een wijsheid. En die wijsheid komt van Allah subhanahu wa ta'ala. En die wetenschap maakt ons rustig. Maakt ons moslims rustig en gelukkig. En een laatste gewetensvraag die ik nog even toch wil beantwoorden. Voor die mensen die met deze vragen zitten. Oké, er is een God die ons gemaakt heeft. Er is een God die ons een doel heeft gegeven op het leven. Er is een God die heeft gezegd waar onze eindbestemming is. Prima. Wie is dan degene die de hemelen bestuurt? Wie is degene die de aarde laat ronddraaien? Wie is degene die mij het leven geeft en het leven opneemt? Ik zeg ook, dit is Allah subhanahu wa ta'ala. En dit staat ook duidelijk vermeld in het begin van Surat al-Hadid in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Veel versen. En dit zijn er maar een paar die ik opnoem. De Koran zit er vol van. De bevestiging dat Allah subhanahu wa ta'ala de heerser is van hemelen en aarde. En dat Hij degene is die ze bestuurt. Dat Hij degene is die ervoor zorgt dat er regen op aarde valt. Dat wij water hebben om te drinken. Anders kunnen we niet leven. Dat Hij degene is die de zon laat opkomen en weer laat zakken. De vertaling van de genoemde versen. Wat er in de hemelen en op de aarde is, prijst de glorie van Allah. En Hij is de Almachtige, de Alwijze. Aan Hem behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij doet leven en Hij doet sterven. En Hij is almachtig over alle zaken. Hij is de eerste en de laatste. En Hij is alwetend over alle zaken. Weet, beste mensen, dat Allah subhanahu wa ta'ala geen begin kent en geen einde. Allah subhanahu wa ta'ala is niet onderhevig aan tijd. Tijd is ook een van zijn scheppingen. En de schepping en de schepper kun je nooit met elkaar mengen. Dus Allah is niet afhankelijk van tijd zoals wij dat zijn. Allah subhanahu wa ta'ala kent geen begin en geen eind. Hij is degene die de hemelen en de aarde heeft geschapen in 6 dagen, waarna Hij zich op de troon zetelde, waarna Hij zich boven de troon verhief. Hij kent wat de aarde ingaat en wat eruit komt. En wat uit de hemel neerdaalt en wat erin opstijgt. En Hij is met jullie waar jullie ook zijn. Allah is met ons. Weet dat. Allah is met ons met zijn kennis. En Hij ziet alles en Hij hoort alles. Ook die wetenschap maakt ons rustig. De wetenschap dat er engelen zijn die onze daden opschrijven. Als wij goede daden verrichten. Daarom doen wij ze ook graag. We weten dat het geregistreerd wordt. En dat het uiteindelijk gepresenteerd wordt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Bij wie wij onze verantwoording moeten afleggen. Geeft ons rust. Geeft ons geluk. Geeft ons voldoening. En tot Allah is de terugkeer van alle zaken. Hij doet de nacht overgaan in de dag. En hij doet de dag overgaan in de nacht. En hij is de kenner van wat in de harten is. Absoluut. Nou, beste mensen. Deze zaken die ik op heb genoemd zijn voor de moslims bekende feiten. Hoe kan ik dan een lezing geven waarin duidelijk wordt hoe het leven van een moslim gelukkig kan worden? Hoe de moslim een leven kan leiden van geluk? Beste mensen, als ik daar een lezing aan zou moeten wijden, en ik heb daar natuurlijk over nagedacht toen ik het verzoek kreeg van de broeders om een lezing hierover te houden, heb ik daarover nagedacht. En ik zat bij mezelf te denken, wat is datgene wat mij geluk zou brengen? Geld. Geld raakt op. Als je veel geld hebt, willen andere mensen het van jou hebben. Komen ze het van je bestelen. Dus ik moet straks op geld gaan letten, terwijl ik juist wil dat iemand op mij let. Dat ik mijn gang kan gaan. Geld valt af. Muziek valt af. Ik raak in bedwelming van muziek. Ik vergeet Allah subhanahu wa ta'ala daardoor. Ik mis mijn gebeden. Muziek roept op. Met vulgaire liedjes. En de relatie tussen man en vrouw goedkeuren. Buiten het huwelijk. Nee. Muziek. Weg ermee. Ik wil het niet. Het maakt mij niet gelukkig. Het aangaan van relaties. Met andere mensen. Met andere vrouwen. Maakt dat mij gelukkig? Zoals ik net zei. De ene gaat je wraak op jou nemen. De andere zorgt ervoor dat jij een geslachtsziekte krijgt. Wal ya'udhu billah. Ik wil dat ook niet hebben. Wat is dan hetgene wat mij rust geeft? Wat is datgene wat mij geluk geeft? Dit is het feit, beste mensen, dat ik weet dat Allah subhanahu wa ta'ala boven mij staat en Hij op mij let. En alles wat mij overkomt, al is het goed of slecht, ik heb er vrede mee. Als ik geld binnenkrijg waarmee ik kan leven, waarmee ik mijn gezin kan onderhouden, waarmee ik mijn huis kan betalen, dan ben ik blij. Want ik heb geen invloed erop hoeveel geld er op mij afkomt. Het feit dat ik dagelijks kan eten. Het feit dat ik gezond ben. Het feit dat ik een lieve vrouw en lieve kinderen heb. Zijn allemaal gunsten die mij gelukkig maken in mijn leven. Maar hoe regel ik dat dan? Hoe regel ik dat ik dat allemaal krijg? Als ik weet dat ik daar zelf geen invloed op heb. Ik moet ervoor zorgen dat Allah subhanahu wa ta'ala mij dat geeft. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Zegt Allah niet in de Koran dat als je goede daden verricht, Allah jou zal helpen? Zegt Allah subhanahu wa ta'ala niet dat als jij hem helpt in zijn dien, dat hij jou zal helpen? Bij deze, beste broeders en zusters, dit advies als eerst. En islam, beste broeders en zusters, betekent ook totale overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Islam betekent niet vrede. Vaak als je mensen zou vragen wat betekent islam, dan zeggen ze islam betekent vrede. Nee, islam betekent totale overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam betekent vrede. Islam is je volledig overgeven aan Allah subhanahu wa ta'ala. En genoegdoening hebben met datgene wat hij wil. En alles wat jou overkomt, daar ook tevreden mee zijn en het accepteren. Want iemand die weet dat alles wat hem overkomt al vastgelegd is en dat hij daar geen invloed op heeft, is een rustige persoon. En hij heeft hier vrede mee. En iemand die gelooft dat zijn leven reeds bepaald is, heeft daarom ook een betere gemoedsrust. Hij heeft weliswaar een eigen wil. Een mens heeft weliswaar een eigen wil. Die wil heeft Allah subhanahu wa ta'ala in jou geschapen. Maar dat betekent niet dat jouw wil de wil van Allah overtreft. Nee, alles wat jij wilt valt nog steeds onder de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah wil dat het gebeurt en jij wilt het ook, dan gebeurt het pas. Maar als jij iets wilt dat gebeurt en Allah wilt het niet, dan zal het ook niet gebeuren. En die wetenschap, hoe vaak komt het voor dat wij iets van plan zijn om te doen en ineens komt er iets tussen, waardoor datgene niet doorgaat. Hoe vaak komen wij dat tegen in ons leven? En als wij dan zeggen bij elke keer, ja, waarom ik? Waarom nu weer? Waarom? Dan ben je niet rustig. Neem je ook geen vrede met jouw qadr. Is het accepteren van al-qadr niet datgene wat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft genoemd als een van de zes pilaren van iman? Het is niet voor niks dat hij dit genoemd heeft. Vrede hebben met jouw lot. Wa tu'minu bil qadri khayrihi wa sharrihi. Tevreden zijn en het geloven in het lot, al gaat het om het goede wat jou overkomt of het slechte. Als je dat accepteert, als we ook de verhalen van de metgezellen erop naslaan, wat kwam hun allemaal niet over? Wat voor martelingen en folteringen moesten ze niet ondergaan? Een metgezel die zijn eigen ouders voor zijn neus vermoord zag worden. Hoe zou jij je voelen als jij voor je neus je ouders vermoord ziet worden? Zou je niet schreeuwen uit ellende? Huilen? Om dat te zien. Dit was hetgene wat de metgezellen moesten doorstaan. Maar niks heeft hun van hun stokje laten vallen. Niets heeft ervoor gezorgd dat zij Allah verlieten. Zij bleven in Allah subhanahu wa ta'ala geloven. Het moment op zich is heel ernstig. Maar als jij geen Allah hebt waar jij naar terug kan keren, waar jij jouw hoop op kan vestigen, dan zal je een ellendig leven leiden. Want jij denkt, mijn ouders zijn weg. Die mensen die het gedaan hebben, komen er ook mee weg. Er is niemand die hun oordeelt. Nee. Iemand die iman heeft, die wordt rustig. En die gaat naar degene toe, zoals deze metgezel ook gedaan had. Naar degene met kennis. Degene met iman. De leider van de moslims. Deze persoon, deze metgezel, ging naar de profeet sallallahu alayhi wasallam en hij vertelde wat er gebeurd was. En hij vond zijn rust in de woorden van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En dit is ook hetgene wat wij moeten doen, beste broeders en zusters. Rust vinden in de woorden van Allah en de profeet sallallahu alayhi wasallam. En het is jammer, beste broeders en zusters, dat wij onder onze eigen moslimgemeenschap zien dat er mensen zijn die zich moslim noemen natuurlijk. Geen vrede hebben met hun qadr. Geen vrede hebben met datgene wat hun overkomt. Het kan heel erg zijn. Het kan het verlies van ouders zijn. Het kan zelfs het verlies van kinderen zijn. Verlies van je naaste. Verlies van je eigen ledematen bijvoorbeeld. Of je zintuigen. Het is allemaal heel ernstig. Maar ga alsjeblieft niet weeklagen en zeggen waarom ik, waarom ik. Waarom heeft Allah mij getroffen hiermee? Als je dat doet, beste broeders en zusters, heb je geen genoegen genomen met jouw qadr. En het behoort tot de pilaren van iman om genoegen te nemen met jouw qadr. En daar vrede mee te hebben. En op het moment dat de klap valt, wanneer het zwaarste is, dan moet je sabr tonen. Dan moet je geduld tonen. Niet eerst klagen en huilen en schreeuwen en je kleding opentrekken en je gezicht openkrabben. En daarna pas zeggen, oké, ik heb genoeg, ik heb er vrede mee. Nee, dit is geen ware geduld. Dit is geen ware sabr. Sabr is op het moment dat de klap valt. En Allah subhanahu wa ta'ala prijst deze mensen dan ook. Die mensen die sabr tonen. Die mensen die geduld tonen. En hij draagt ons dit ook op. Hij begint eerst te zeggen, subhanahu wa ta'ala, in de Koran, surat al-Baqarah. Ya ayyuhal ladhina amanu sta'inu bis sabri was salah. Inna allaha ma'a sabirin. O jullie die geloven, zoek hulp. Door middel van geduld en salah. Door middel van geduld en het gebed. Voorwaar, Allah is met de geduldigen. Dus als jij je geduldig opstelt, op het moment dat die klap valt, dan is Allah met jou. En wie is er als betere vriend te hebben dan Allah subhanahu wa ta'ala? Niemand. En beproevingen zijn er, zoals ik zei, in allerlei vormen en soorten en maten. Het kan het verlies zijn van dierbaren. Het kan het verlies zijn van bezittingen. Dat je een leven moet leiden in armoede. Dat je moet leiden onder angst, onder honger. Noem het maar op. Maar dit zijn allemaal beproevingen waar we allemaal onze tevredenheid en onze rust moeten kunnen vinden in de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah vervolgt en hij zegt: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geef de verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degene die wanneer een ramp hun treft, zeggen: voorwaar aan Allah behoren wij en voorwaar tot Hem zullen wij terugkeren. Zij zijn degene op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen en barmhartigheid, en zij zijn degene die de rechte leiding ontvangen. Dus degene die daar vrede mee heeft, wordt geprezen door Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. En deze mensen zeggen: onze terugkeer is bij Allah. Dus wat er ook gebeurt, dit leven wat wij leiden is tijdelijk. Als je dat weet, zul je ook rustiger leven. Als je weet dat dit wereldse leven niet voor altijd is. Als je weet dat jij afstevend op een eindbestemming. Dan betekent dat dit een plek is waar jij niet voor altijd zal blijven. Dus je zal het ook als zodanig beschouwen. En er niet te veel waarde aan hechten. En dat is ook het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam geweest. Beste broeders en zusters. Ik zou graag een voorbeeld uit het leven van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met jullie willen delen. Hoe hij met een hele zware beproeving is omgegaan. En dan zou ik willen vragen aan een ieder van ons om na dit verhaal bij jezelf te raden te gaan. En jezelf daarna te beloven om in ieder geval te proberen het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hierin te volgen. Bij iedere beproeving die jou zal overkomen. Want de beproeving die ik nu ga noemen, die hij in zijn leven meegemaakt heeft, is een hele zware beproeving, beste broeders en zusters. Stel je voor dat jij als getrouwde man of getrouwde vrouw te horen krijgt dat jouw partner zina heeft gepleegd, ontucht heeft gepleegd. Ik kan je zeggen dat degenen die onder ons zitten, die getrouwd zijn, dat voelt als een klap. Het doet pijn. En je zou het niet willen hebben. En dit is precies wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is overkomen. Een van zijn vrouwen werd beschuldigd van zina. Vals natuurlijk. Het was niet waar. Het was Aisha radiallahu anha. Zij werd beschuldigd van zina. Zij werd beschuldigd van ontucht. En Aisha radiallahu anha vertelt dit verhaal. En ik wil dat verhaal even voorlezen. Zodat jullie een impressie krijgen, een indruk krijgen van hoe zij zich op dat moment voelde. Maar tegelijkertijd hoe de profeet handelde. Want toen hem ter oren kwam dat zij dat gedaan zou hebben, is hij niet boos op haar geworden. Sterker nog, hij heeft het niet eens met haar over gehad. Tot een bepaald moment. Totdat deze fitna al een lange tijd gaande was. Aisha radiallahu anha vertelt: het was de gewoonte van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij op reis wilde gaan, om middels een loting te beslissen wie van zijn vrouwen mee mocht. Deze keer was ik de gelukkige en ik mocht mee. En dat was nadat Allah subhanahu wa ta'ala geopenbaard had dat vrouwen een hijab moesten dragen. Dus ik verbleef gedurende deze reis in een houdaj. Een houdaj is een soort kamertje op de rug van een kameel waar de vrouwen zich dan in bevonden. En dan konden ze zich daar vrijelijk bewegen zonder een hoofddoek op te hebben. Maar die houdaj die bedekte alles dus. Dus je kon de inhoud niet zien. Nadat de profeet sallallahu alayhi wasallam de strijd had gestreden, de strijd van Bani Qurayda, en wij op terugreis waren en bijna in Medina aankwamen, ben ik van mijn kameel afgekomen omdat ik mijn behoefte moest doen. Toen ik terugkwam, zag ik dat mijn halsband was verdwenen. Dus liep ik snel terug om te kijken of ik hem nog terug kon vinden. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam en zijn mannen gingen verder. terwijl zij dachten dat ik gewoon in mijn houdatje was. En aangezien dat wij vrouwen toen de tijd allemaal dun waren en niet veel wogen, merkte niemand op dat ik niet in mijn houdatje was. Later, toen ik terugkwam en ik mijn halsband had gevonden, merkte ik op dat het leger reeds was vertrokken. Dus bleef ik maar zitten in de hoop dat zij mij later zouden terugvinden. En een van de metgezellen, Safwan ibn Mu'attal al-Sulami, die liep altijd helemaal achteraan. En hij zag opeens iets zwart op de grond liggen. Een persoon die aan het slapen was. Toen hij dichterbij kwam, herkende hij mij. Ik werd wakker toen ik hem hoorde zeggen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En wallahi, verder heeft hij geen woord tegen mij gezegd. En dit was tevens het enige wat ik uit zijn mond hoorde komen. Hij bracht zijn kameel omlaag en liet mij erop zitten. En hij is vervolgens met mij vertrokken terwijl ik op zijn kameel zat. Totdat wij het leger van de profeet, vrede zij met hem, bereikten. En het was toen dat een aantal mensen zich naar de afgrond hield. Waaronder het hoofd van de munafiqin, Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul. Wij kwamen in Medina aan en ik had helemaal niks door. Terwijl er in de tussentijd een maand lang slecht over mij werd gesproken. En van alles werd gesuggereerd. En het kwam ook vanwege het feit dat ondanks alles de profeet vrede zij met hem altijd aardig tegen mij bleef en niets liet blijken. Dus kijk, de eerbaarheid van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hoe hij met zijn vrouwen omging. Hij ging niet meteen uit van die roddels. Hij zei niet meteen tegen zijn vrouw, hij stapte niet meteen op haar af van wat is dit en dit. Ik heb zus en zo gehoord. En haar ook meteen te beschuldigen daarvan. Hij zou het eerst moeten verifiëren of het klopt. Aisha gaat verder met haar verhaal. Maar toen ik op een dag met Mustih, de moeder van Mustih ibn Uthata, naar buiten ging, struikelde Mustih ineens en zij zei, mogen Mustih ellendig zijn. Ik zei tegen haar, dat moet je niet zeggen. Hoe kan je een man uitschelden die de slag van Badr heeft bijgewoond? En Mustih die zei, hou op, heb je niet gehoord wat hij zegt? Toen zei ik, wat zegt hij dan? En het was toen dat zij mij vertelde over al-ifk, de grote leugen. Het verhaal van de grote leugen die in de wereld was gebracht. En ik was toen al ziek, maar na dit gehoord te hebben werd ik nog zieker. En ik ben terug naar huis gegaan. Toen ik daar de profeet vrede zij met hem zag, groette hij mij. Toen zei ik, zou je het erg vinden als ik even naar mijn ouders ga? Dit was omdat ik de berichtgevingen wilde verifiëren bij mijn ouders en hun kant van het verhaal wilde horen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf mij toestemming hiervoor en ik ben naar mijn ouders gegaan. Toen ik binnenkwam bij mijn ouders, vroeg ik mijn moeder, o mijn moeder, wat zeggen de mensen over mij? Toen zei mijn moeder, o mijn dochter, maak je niet druk. Het is altijd zo dat wanneer een mooie vrouw getrouwd is met een man die van haar houdt, dat de mensen altijd slecht over haar praten. Ik zei, subhanallah, hebben de mensen dan slecht over mij gesproken? En sindsdien heb ik zitten huilen en ik kon niet meer slapen vanwege hetgeen ik had gehoord. Daarna liet de profeet vrede zijn met hem, Ali ibn Abi Talib en Usama ibn Zayd komen, om hun om raad te vragen omtrent dit incident. En wat betreft Usama, die zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij mij het beste kent en het meest op de hoogte is van mijn kuisheid en dat ik zoiets niet kon doen. En dat het enige dat zij over mij wisten niets anders was dan het goede. Maar Ali zei tegen de profeet, o boodschapper van Allah, er zijn genoeg andere vrouwen die graag met jou willen trouwen. Toen wendde de profeet, vrede zij met hem, zich tot Barira, de slavin. En hij vroeg haar, wat vind jij van deze zaak? Heb jij iets gezien wat jou aan het twijfelen bracht over Aisha? Toen zei Barira, absoluut niet. Ik zweer het bij degene die Mohammed met de waarheid heeft gezonden. Ik heb haar nog nooit op iets slechts betrapt. Toen is de profeet op de minbar gaan staan en hij sprak de mensen aan. En Aisha radiallahu anha vertelt verder. Intussen werd mijn verdriet alleen maar groter. En ik kwam mijn huis niet uit. Ik was constant aan het huilen totdat de profeet vrede zij met hem op een dag binnen bij mij kwam en tegen mij zei, O Aisha, ik heb het volgende gehoord. En hij vertelde het verhaal van al-Ifk. Als je onschuldig bent, zal Allah jouw onschuld laten blijken. Maar als je een zonde hebt begaan, hoef je slechts vergeving te vragen aan Allah en berouwvol naar hem terug te keren. Want als een dienaar bekent dat hij een zonde heeft begaan en daarna berouw toont, zal Allah hem ook vergeven. Toen hij klaar was met zijn woorden, stopten mijn tranen. Dit was echter niet vanwege dat hij mij tot rust had gebracht met zijn woorden, maar dit was vanwege de toename van mijn verdriet. Toen keek ik richting mijn vader, Abu Bakr, en zei tegen hem: geef antwoord, o vader. Toen zei Abu Bakr: wat moet ik dan zeggen tegen de profeet? Toen keek ik richting mijn moeder en zei haar: geef hem antwoord, o moeder. En zij zei: en wat moet ik zeggen tegen de profeet? En ik was toen de tijd nog jong en ik was niet veel op de hoogte van de Koran. Ik zei toen tegen hen: ik weet niet veel van de Koran. Het enige wat ik jullie kan zeggen zijn de volgende woorden van de vader van Yusuf: Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Daarom is geduld het best en Allah is het die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie beschrijven. Zie hier wederom, beste broeders en zusters, het geheim. Het geheim is geduld. Wilt men rust kennen in zijn gemoederen, heb dan rust. En neem vrede met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald. Ondanks haar verdriet rekende zij nog steeds op de steun van Allah subhanahu wa ta'ala. En zij vervolgt haar verhaal. Ik draaide mij om en ging op mijn bed liggen. Ik was zeker van het feit dat ik onschuldig was en dat Allah mijn onschuld bekend zou maken. Maar ik had er nooit van gedroomd dat Allah zelfs versen zou openbaren waarin mijn onschuld bekend zou worden gemaakt. Ik dacht niet bij mezelf dat Allah het Koran zou openbaren voor zo'n klein onderwerp. Maar wat ik had gehoopt was dat de profeet, vrede zij met hem, in een van zijn dromen zou zien dat ik onschuldig ben. En het was kort daarna dat de profeet, vrede zij met hem, een openbaring ontving. Je zag dat het zwaar voor hem was door het zweet dat stroomde over zijn gezicht, terwijl het die dag ontzettend koud was. Toen de openbaring voltooid was, zag ik de profeet, vrede zij met hem, ineens opklaren en lachen. En het allereerste wat hij tegen mij zei was: o Aisha, wat betreft Allah, hij heeft jouw onschuld bekendgemaakt. Toen draaide mijn moeder naar mij toe en zei: sta op en loop naar de profeet. Ik zei: bij Allah, ik loop niet naar hem toe. De enige die ik zal loven en prijzen is Allah subhanahu wa ta'ala. En het was toen dat Allah subhanahu wa ta'ala de versen in Surat An-Nur 11 tot en met 20 openbaarde, waarin hij de onschuld van Aisha radiallahu anha kenbaar maakte. Zie hier, beste broeders en zusters, een prachtig voorbeeld hoe je om moet gaan met een fitna, hoe je om moet gaan met een beproeving. Het enige wat je hoeft te doen is steunen op Allah subhanahu wa ta'ala. En laat je niet beïnvloeden door de mensen, wat ze zeggen of wat ze doen. Als je dat doet, zul je met alle winden meewaaien. En waar je terechtkomt, is altijd een slechte bestemming. Vertrouw op jouw Heer, tabaraka wa ta'ala. En jij zult geluk kennen in jouw leven. En tot slot, beste broeders en zusters, wil ik jullie meegeven dat Allah subhanahu wa ta'ala in ieder van ons zal beproeven naar gelang de kracht van onze iman. Hoe sterker jouw iman is, hoe groter de beproeving zal zijn. En weet dat er op jouw qiyama alleen maar rechtvaardigheid zal heersen. En dat wanneer jij als moslim het paradijs bereikt hebt, dat jou niks anders zal resten dan vrede, geluk en vrolijkheid. En jij zult zelfs die mensen terugzien die een slechte bestemming hebben gekregen, die jou in het wereldse leven hebben uitgelachen, voor gek hebben verklaard en belachelijk hebben gemaakt. Maar jij zal op jouw qiyama lachen naar hun en zeggen: had ik het niet aan het rechte einde? Een prachtige einde van het hoofdstuk Al-Mutaffifin in de Koran, waarin Allah subhanahu wa ta'ala dit vooruitzicht stelt aan de moslims. Hij zegt: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Maar op deze dag zullen de gelovigen en de ongelovigen uitlachen. Op rustbanken kijken ze toe. Zijn de ongelovigen niet ten volle beloond voor datgene wat zij plachten te doen? Dus weet dat er rechtvaardigheid zal zijn. Beste broeders en zusters, samenvattend hield mijn lezing het volgende in. Weten waar je vandaan komt en een doel hebben in het leven, dat zal je rust en geluk geven. Weten waar je vandaan komt. Weten dat Allah subhanahu wa ta'ala degene die geduld hebben ook bij zal staan en dat hij hun zal steunen. Weten dat beproevingen behoren tot het geloof. Dat het accepteren van het lot een onderdeel is van het geloof, al is het het goede of het slechte. En tot slot het goed omgaan met een beproeving. En altijd te steunen op Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.